Gemeente, er zijn de volgende mededelingen. Morgenavond is er geen catechisatie in verband met een trouwdienst van uw predikant in Soest. Volgende week zondag zal in de morgendienst het sacrament van de heilige doop worden bediend aan Daniel Teunis Grinwis. Aanstaande woensdag is er mannenvereniging en vrouwenvereniging een huwelijkskring. Aanstaande donderdagmorgen de vrouwengesprekskring. Het nieuwe kerkblad van oktober ligt weer voor iedereen klaar in de voorkerk. We gaan naar de collectors. Er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de noodhulp aan vluchtelingen. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte met de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij, het kistje in de voorkerk, voor zending en evangelisatie. Tot zover al deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 62, daarvan het eerste vers. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Psalm 62, het eerste vers. Wij doen belijdenis van het geloof We willen dat vanavond doen met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 103, het vierde vers, 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 103 vers 4, nadat we het geloof beleden hebben met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan beleiden wij in artikel 13, met de woorden van artikel 13, aangaande de voorzienigheid Gods. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En dan gaan er hetgeen hij doet, boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden, met alle ootmoedigheid en eerbied, de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende, dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt, met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, al zou dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de touw houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelatingen wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed om te bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. O Heere, grote God van hemel en van aarde. U bent de levende God. En uw Zoon is de levende Christus. Heere, mogen wij tot u komen in dat besef, in die hartelijke belijdenis, een hartelijke erkenning, dat u die Heere bent. Dat in ditzelfde ogenblik, nu wij hier in het gebed samen zijn, u Heere Jezus Christus zit aan de rechterhand van de Vader. En dat u daar bidt, ook bidt, onophoudelijk. Ook als wij niet bidden, bidt u nog, die altijd leeft, om voor uw kerk te bidden. We bidden u, geef dat de zegeningen van u, Heere Jezus, eeuwige hoge priester, dat die zegeningen ons ook vanavond mogen toevloeien. Nu wij in de stilte van dit kerkgebouw samen zijn. En we staan op het punt om uw woord te lezen. En het woord mag ook verkondigd worden. U weet welke stof we hebben voorgenomen. Hebben overdacht. U weet welk woord de gemeente vanavond nodig heeft. En laat dat woord ook gesproken worden. En wees u ons zo nabij. Geef, Heere, dat het vanavond tot een levende ontmoeting met u mag komen. En als dat gebeurt, dan worden wij heel klein. Dan blijft er van ons niks over. En dan wordt u groot en heerlijk. En dan wordt uw lof groot gemaakt en het hart gezegend. Heere, maak dat waar. Wees ons zo nabij. In uw genade. We dragen de gemeente aan u op. We bidden voor uw knecht, uw dienstknecht hier gesteld. Dominee van de Weg. Zegen gij hem met zijn gezin. Bedien hem uit de hoge ambtsdrager, uit uzelf. En zegen hem samen met de kerkenraad en zegen al het werk wat gebeuren mag. En we bidden dat met vrijmoedigheid, al hebben we helemaal geen recht. Al kan niemand zich ergens op laten voorstaan voor uw aangezicht. Maar u hebt het zelf gezegd. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Laat het voortgaan. Ook aan deze plaats. Ook in ons land. En ook in buitenland. Sterk bijzonder ook uw kerk die verdrukt wordt. Waar we de berichten van tijd tot tijd over ontvangen. Hoe aangrijpend. Bewaar uw kerk, Heren. In dat vuur van de verdrukking. Maar bewaar ook uw kerk in Europa. Want dat ligt niet minder onder vuur. Al is het wel heel anders, maar dan onder het vuur van verleiding. Als wij even goed leven in zo'n godvijandige cultuur. En dan bedreigt uw kerk de wereldgelijkvormigheid in ons denken, in ons doen. Kom gij, Heere, en geef uw bewaring. O, dat u de hemelen scheuren zou en dat u nederkwam. Dat de Pinkstergeest ook vandaag zou werken. En dat uw kerk tot bloei mag komen. Ook dat de wereld, die zo in het duister lijkt weg te zakken. Omdat de wereld het merkt en opmerkt. Dat uw kerk zou zijn. En ze is dat niet van zichzelf. Maar alleen door uw genade. Maar dat de kerk zou zijn als een stad op een berg. En als een licht op de kandelaar. Om te schijnen te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Zegen ons in onze persoonlijke noden. Als bijzonder ook de prediking vanavond daarover gaan zal. Laat het ons dan tot leiding zijn, tot onderwijs en tot zegen. Zie ons aan in genade en hoor ons om Christus wil. Amen. De lezing uit Gods woord is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Daarvan het vierde hoofdstuk. Filippenzen 4. En dan uit Gods heilig woord als volgt in Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat al zo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere. De alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Hetgeen je ook geleerd en ontvangen en gehoord en erbij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoeg te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mij verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft, tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offer aan de goden, welbehagelijk. Doch mijn God zal daar zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, groet al de heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u. En meest die van het huis des keizers zijn, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Ik heb kort geleden in de eigen gemeente Sint Maartensdijk een aantal keren stilgestaan bij de verschillende vermaningen. In het vierde hoofdstuk van de Filippense brief, het vierde vers, verblijdt u in de Heere. Het vijfde vers, uw bescheidenheid zal alle mensen bekend. En ook het zesde vers, wees er geen ding bezorgd. En we willen bij die laatste vermaning van vers 6 dan met elkaar dan ook stilstaan. Onze tekst is Filippense 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En we willen naar aanleiding van deze tekstwoorden stilstaan bij een drietal zaken. Het eerste is, in geen ding bezorgd. Het tweede is, in alle ding gebeden. En het derde is, Gods vrede. In geen ding bezorgd, in alle ding gebeden en Gods vrede. Wij willen daarvan zingen uit Psalm 37, het tweede en het derde vers. Psalm 37, vers 2, stel op de Heere In alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, vers 2 en vers 3. Gemeente, als we zo het hoofdstuk lazen van de brief van de gemeente van Filippi, dan kunt u iets proeven van de bijzondere band die daar was tussen die gemeente en de apostel Paulus. En ik denk zelfs de kinderen vanavond, die zouden mij, denk ik, kunnen vertellen wanneer dat begonnen is. Toen Paulus daar geweest was, samen met Silas. En u kent al die geschiedenissen die we nou maar niet allemaal breedvoerig gaan vertellen, uiteraard. Maar die geschiedenis van die vrouw met die waarzeggende geest. En dat die geest door Paulus, op het woord van Paulus, wordt uitgeworpen en dat het er dan op uitloopt, dat hij in die kerker terechtkomt. En die rug ene grote wond, want ze zijn gegezeld en de voeten klem in de stok. Dat wonder van die aardbeving en het wonder van die bekering van die stokbewaarder. En al eerder was Lydia tot bekering gekomen, daar bij die rivier, waar ze met vrouwen samenkwam om te bidden en haar hart werd geopend, enzovoort. En vanaf die tijd is daar die band gelegd. En u merkt ook in deze brief, ja, Paulus is heel openhartig. Eigenlijk, als je de brieven eens doorleest in het Nieuwe Testament, is er geen brief waar Paulus zo toch in zijn hart laat kijken als in deze brief. U kent wel die woorden, die passage uit het derde hoofdstuk. Dat hij zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Ik acht alle dingen schade en direct dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Openhartig dus ook over zijn eigen geestelijk leven. En in dit vierde hoofdstuk hebben we gemerkt hoe de gemeente heel erg met hem heeft meegeleefd. Het stond er zo in die oude bewoordingen dat ze gaven gestuurd hadden. Het is de brief van Filippenzen. Is geschreven uit de gevangenis. Hij zit gevangen in Rome. En dan vanuit Filippi. En die hebben het ook helemaal niet zo erg rijk uit Filippi. En dan wordt er toch iedere keer weer wat gestuurd. Voor zijn levensonderhoud. Ze hebben soms de gelegenheid niet gehad. Dat heeft Paulus heel erg goed gedaan dat ze zo meegeleefd hebben. En Epafroditus die is als afgevaardigde van de gemeente bij hem geweest. En toen heeft Paulus ook gemerkt dat ze in Filippi zich nogal zorgen over hem gemaakt hebben. En u vindt dat in dit hoofdstuk, hè, dat hij zegt, maar ik heb overvloed. En ik heb in God genoeg. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Niet omdat hij zo'n geweldig apostel was. Nee, ik vermag het door Christus die mij kracht geeft. Maar goed, hij heeft die bezorgdheid geproefd over hem. En dan wil hij eens in deze brief onder andere ook bemoedigen en vertroosten. En dat is dan ook precies de vermaning, die liefdevolle vermaning van onze tekst. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerten, uw bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. In geen ding bezorgd. En ik heb me zo afgevraagd toen ik de preek voorbereidde. Hoe zit dat dan eigenlijk? En probeert u met me mee te denken? Mag ik me nou nergens zorgen over maken? Wil God dat niet? Dat zou toch ongeveer onmenselijk zijn als je zo door het leven zou moeten gaan, terwijl er niets zou zijn wat je gedachten in beslag neemt, waar je over in kan zitten soms, Bedoelt Paulus een soort stoïcijns gevoel van alles laat me koud? Zou je eigenlijk niet moeten zeggen. Het zou wel eens goed zijn als mensen zich eens wat meer zorgen gingen maken. Neem me niet kwalijk. Als ik in de krant soms lees dat er kinderen zijn die een jaar of 12 niet goed geworden zijn omdat ze zoveel gedronken hebben. Dan denken, zouden die ouders zich niet eens wat meer over die kinderen mogen bekommeren? Dat is toch niet normaal? Jaar of 12, 13 en dan met ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, veel te veel gedronken. Zou het niet goed zijn als mensen zich eens veel meer zouden bekommeren? Over hun kinderen of over hun eigen ziel? Het is toch niet zomaar goed? Het is toch niet automatisch goed? Je moet toch gered zijn? Je moet toch achter het bloed van de Heer Jezus Christus geborgen zijn? En als dat niet het geval is, dan zou ik zeggen, laten mensen zich eens flink zorgen maken. Opdat ze, terwijl het nog tijd is, terwijl het nog genadetijd is, dat ze Hem zouden kennen, heel persoonlijk. Want dan alleen ben je gered. In geen ding bezorgd wil niet zeggen, maak je nou maar helemaal nergens zorgen over, pluk de dag, leef voor het vaderland weg. Dat is niet bedoeld, integendeel. Ik vind overal aansporingen in de Bijbel dat we gewezen worden waar het op aankomt voor onszelf en voor anderen. En praktisch gezien is het al goed en verstandig, en dat wil God ook, dat we over dingen nadenken, onze voorbereidingen treffen. Maar er is kennelijk, want dat bedoelt onze tekst, er is kennelijk ook een verkeerde bezorgdheid. En dat is dat diezelfde soort bezorgdheid als waar de Heer Jezus steeds over spreekt, als hij zegt, ik zeg u, zijt niet bezorgd. U kent dat wel uit de bergreden. Zijt niet bezorgd, waarmee zal ik me kleden, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, al deze dingen zoeken de heidenen, wees niet op die manier bezorgd, zegt de Heer Jezus. Er is dus een mogelijkheid en het is goed dat we daar op dat punt dus kennelijk vermaand worden tegen een verkeerde bezorgdheid. En dat moet ik dus op het spoor komen. Wat dat dan wil zeggen, die verkeerde bezorgdheid. Nou, laat ik het maar heel eenvoudig illustreren. Opnieuw met een heel bekend voorbeeld. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen op doorreis was, kwam hij in het huis van zijn vrienden, Martha, Maria, Lazarus. Nou, je zou opeens zo 13 mensen op bezoek krijgen. En u kent wel die geschiedenis. Dan gaat Martha aan de slag. Maria zal ook wel meegeholpen hebben. Maar Martha die blijft zorgen. Dat zal wel gegaan hebben over dat eten. En over om de Heer Jezus. Ook trouwens een les hoor. Ze is echt helemaal niet bezig puur voor zichzelf. Maar echt voor de Heer en ook nog. En dan zegt de Heer. Dat treffende woord. Martha. Martha. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Ik denk dat je daar een goed voorbeeld hebt van een verkeerde bezorgdheid. Namelijk zo'n soort bezorgdheid. Die Martha en die een mens zou hinderen om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Zo'n soort bezorgdheid. Die het in mijn leven blokkeert, die het in mijn leven onmogelijk maakt om in rust naar zijn stem te luisteren. Zo'n soort bezorgdheid. Met wantrouwen. Met een verkeerde vrees. Waardoor het hart bij God wegblijft. Met al zijn zorgen en al zijn noden. Het schuift als het ware tussen God en je ziel in. En je denkt, ik moet het oplossen. Hier moet ingegrepen worden en je gaat doen en je gaat zus doen en zo doen. En of je bent lampen geslagen, maar het schuift in tussen God en je hart. En dat is een verkeerde bezorgdheid. Ik denk terug aan de eerste hoofdstuk uit de Bijbel. Adam en Eva. Voor de zondeval. Wat denkt u, wat denken jullie jongens en meisjes? Zou Adam wel eens een nacht wakker hebben gelegen? En dat hij het moeilijk had. Hoe moet dit gaan? Hoe moet zo? Hoe moet dat gaan? Zou Eva wel eens een nacht hebben liggen woelen? Nee toch? Want ze leefde heel dicht bij God. Ja, en er waren ook niet de zonde en er waren ook niet de gevolgen van de zonde. Maar ze leefde in de nauwe gemeenschap met de Heer en ze kende hem aan de wind van de dag. En op het moment dat die breuk komt, Eva at en Adam at ook. En dan komt er die kloof met God en dan komt er dat terugtrekken en dat verstoppen van God achter de struik. En dan zijn ze bang en dan heb je er de bezorgdheid. Hoe komt dat? Nou, de diepe wortel daarvan is omdat Adam en Eva met hun rug naar God zijn toegaan staan. Het woord van God niet ter harte hebben genomen. De omgang met God niet zoeken. En dan is daar die vrees en die angst en die zorg. Daar ligt het. Het is goed als wij ook zien dat het daar ligt. Weet u, als ik bezorgd ben, ben ik geneigd om dat te wijten aan de omstandigheden. En ik denk, als dit er nou eens een keer niet zou zijn in mijn leven. Als dat nu eens een keer anders zou zijn in mijn leven. Als ik nou niet deze zorg had in mijn gezin. Als ik niet deze zorg had op mijn werk. Als ik niet deze zorg had met betrekking tot mijn gezondheid. Ik las, het is alweer even geleden, iets over de inaugurele reden van inmiddels professor van Vlastuin. Nu die professor is geworden in Amsterdam. En het ging over het boek van de Puritein Jeremias Burroughs over de christelijke tevredenheid. En ik heb dat boek thuis zelf ook. Een dik boek, een heel treffend boek. En daar moet ik aan denken. Een van de treffende zinnen die je daarin kunt lezen, dat is dat Jeremias Burroughs schrijft. De omstandigheden moeten niet veranderen in de eerste plaats. Maar u moet veranderen. En ik moet veranderen. De angel van uw bezorgdheid en van mijn bezorgdheid zit niet in dit of dat. Maar de angel van de bezorgdheid, en dat is misschien een ontdekkend woord, het is niet een hard woord, maar wel een ontdekkend woord. De angel van de bezorgdheid zit in uzelf. En als u dan daar een voorbeeld van wil hebben, dan is dat wat ik eigenlijk al aanduidde van de apostel Paulus zelf, die hier uit de gevangenis schrijft. Dat zijn niet zulke beste omstandigheden. Zie je het bij de apostel zelf, die daar in Filippi, in datzelfde Filippi, inderdaad daar in die onderste kerker gezeten heeft. Nou, als je nou ooit een reden hebt om bezorgd te zijn, dan denk ik toch wel dat het dan is. En dan ben je al mishandeld. En dan is je rug al open gegezeld. En dan zit je met de voeten in de stok. En je denkt, wat zal de toekomst zijn? Dan heb je toch wel een reden om bezorgd te zijn, zou ik denken. En omtrent middernacht zongen zij Gode lof. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht, in de duisternis, zingen. Waar ik hem verwacht. En ik denk dat dit een belangrijke lijn is bij het verstaan van mijn tekst. Wees in geen ding bezorgd. En kijk maar het medicijn. In geen ding bezorgd. In alle ding gebeden. Als er de omgang met God is. Laat al uw begeerten met bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Zoals Adam en Eva die omgang met God hadden. Dan is er geen zweem van bezorgdheid. En ja, nou leef ik wel in deze gebroken wereld, dat is waar. En er kan heel veel aan de hand zijn, dat is ook waar. En we zijn geen stokken en blokken. En ik hoef niet, als een stoïcijn onaangedaan. En mijn gevoelens maar te negeren, zo door het leven te gaan. Dat is ook waar. Maar laat al uw begeerten met bidden en smeken, er zijn er wel die begeerten, maar laat ze bekend worden bij God. De diepe angel van die bezorgdheid, het gebrek, zit ten diepste daarin dat we het buiten God zoeken. Eigenlijk is het weer die oude paradijszonde. Om zelf God te willen zijn en zelf voor God te willen spelen. En het zelf terecht te willen brengen. Alsof je zelf voor jezelf moet zorgen. Alsof je zelf die nood moet oplossen. Het is die diepe paradijszonde om God maar niet in alle dingen van mijn leven te betrekken. Dat God wel hier wat in mee mag doen of daar wat in mee mag doen. Maar om God toch maar wat buiten je leven te houden. Of God maar wat aan de rand van mijn leven mee te laten doen. Dat bezorgd zijn kan dus heel vleeselijk zijn. Ik citeer wat uit onze kerkgeschiedenis, onze vaderen. Dat mag misschien wel zo vanavond. Ik haal er een Puritein aan. Ik zou ook uit onze eigen geschiedenis aan kunnen halen. Iemand als Wilhelmus Abrakel. En hij zegt een diepe zin. Hij zegt, bezorgdheid, die verkeerde bezorgdheid heeft hij het dan over, is ten diepste een stille verloochening van God. Dat is wat. Ik ben geneigd als mensen zich zorgen maken om te troosten. En ja, daar ligt ook wel een troost in, maar daar ligt ook een vermaning in. Die overmatige bezorgdheid is ten diepste een stille verloochening van God. Alsof er geen levende God is. Alsof er geen levende Christus is. Ik dien geen Christus van hout, of een Christen van steen, of een strooien Christus, maar de levende Christus, die leeft en die regeert en die hoort en die opmerkt en die leidt en die zorgt. En daarom, dat eerste punt, in geen ding bezorgd. Wel, tweede punt, in alle ding gebeden. Geef het aan God. Maak het hem bekend, al uw begeerten, door bidden en smeken, met dankzegging. Ik kan zo'n rijk leven hebben. Al beken ik eerlijk dat het veel te veel onder de maat blijft. Ik spreek ook tegen mezelf. Maar om nou met alle dingen die mij bezwaren. En ieder heeft hier natuurlijk wel wat, natuurlijk. Maar om nu met alle dingen die uw hart kunnen bezwaren en die je neerdrukken, om daarmee tot hem te komen. En dat mag meteen. Kijk, om hier kerk te houden moeten we toch met een aantal mensen zijn. En dan moet je wachten totdat het zondag is. Je kan niet in je eentje avondmaal vieren. Daar heb je een gemeente voor nodig. Je kan niet in het, op je eentje de doop, een doop uitrichten. Daar is een gemeente voor nodig. Maar het gebed, dat kan alleen. Dat kan terwijl je achter het aanrecht staat. Dat kan achter de stofzuiger. Dat kan onderweg op de fiets naar school morgen. Zo deed Nehemia. Die meteen, toen de koning aan hem vroeg: Nehemia, waarom kijk je zo bedroefd? Wat is er aan de hand? Ja, dan heb je geen tijd om je binnenkamer op te zoeken. En ik riep tot de Heer en hij brengt het gelijk bij God. Dat is wat. U moet er uw leven eens naast leggen. Het gebed, dat is het thermometer voor het geestelijke leven. Dat weten we toch. Hè? En dan gaan we niet zeggen, oh, dus dan blijft het bij dat soort gebeden zo, als je het even nodig hebt. Het mag wel. Ik denk dat de jongens zo overdag wel eens een tussendoortje pakken. Een jonger heb, je komt thuis, het is nog langer de etenstijd. Toch even tussendoor. Maar een tussendoortje, ik bedoel het wel eerbiedig natuurlijk. Een tussendoortje kan natuurlijk niet komen in de plaats van de maaltijd. Dat zou heel ongezond zijn. En geestelijk gezien, jazeker, laat het meteen bekend worden bij God, ter plekke. Maar als het goed is er ook wel een binnenkamer. Als het goed is er ook wel de regelmaat, de discipline in het geestelijk leven, waarin je in de stilte en met eerbied en geknield, als dat kan, maar Gods aangezicht zoekt. Maar het een niet zonder het ander. Laat al uw begeerte. Kom met uw angst tot hem die beangst werd in de hof. Roep in uw eenzaamheid tot hem die van allen werd verlaten. Kom met de wonden in uw leven en de dorens in uw leven tot hem die gewond werd. En met doornen gekroond. Hoe is uw leven en mijn leven? Als Daniel eens een dagje met u mee kon lopen. Zo eens een dagje met je meelopen. Daniel. Die er de leeuwenkuil voor over had. Maar ik moest God zoeken. 3 keer per dag. Als Anna eens een dagje met u mee kon lopen. Die niet week uit de tempel met vasten en bidden. Nou was zij, ze was een oude vrouw, dus ze had verder niet, geen andere dingen. Maar daar lag haar hart in ieder geval. Zodat de tempeldienaren tegen haar moesten zeggen, zeg vrouwtje, het is weer tijd de tempeldeuren gaan dicht. Ja, maar nou moet je toch echt weg. Zou het misschien zijn, en nou ben ik heel voorzichtig. Want er kunnen zulke grote zaken in uw leven aan de orde zijn. Maar zou het misschien daarom zijn? Dat God deze zorg waar u nu mee zit. Dat God die nood die u nu bij u draagt. Zou het kunnen zijn dat God dat daarom in uw leven brengt? Om u te brengen naar zijn voeten. Omdat je zonder die nood en zorg toch weer zo bij God vandaan ging. Weet u, God op alle verzoekingen en alle zorgen in uw leven nauwkeurig afgewogen. Er komt niks bovenop wat God heeft afgewogen. Er wordt ook niks van afgedaan wat God heeft afgewogen. Het is precies van toepassing. Het past precies in zijn plan. Dat is artikel 13 wat we lazen uit de geloofsbelijdenis. En dat God het daarom in je leven geeft. Misschien een klein beetje een antwoord. Ik zeg niet het volledige antwoord. Maar een klein beetje een antwoord waarom dat het zo gaan moest. Want hij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in zijn hand zal geven. Want God wil je zo graag bij zich hebben. Want God zegt, die wil ik nou het wat dichter bij mij brengen. En daarom zou ik het nou weer zo gaan doen. Had je nooit gedacht, maar God doet het. Want ik zie ze zo graag aan mijn voeten. Ik hoor ze zo graag komen tot mijn troon. Ja, en dan zegt de apostel, laat al uw begeerte met bidden en spreken. Met dankzegging bekend worden. En je zegt, Heere God, u weet dat toch al lang. Als ik nou net zeg, ja, God heeft het allemaal nauwkeurig afgewogen. Dan weet hij dat toch al lang en maak het bekend. Aan God bekend maken wat hij al lang weet. Komt zo'n beetje rond... Smiddags 3:15, de kinderen uit school en dan komt er één al naar voren, al eerder thuis, de keuken binnen, hollen. En die zegt, wat er nou toch met mijn zusje is gebeurd en er komt een heel verhaal. En dan komt zusje binnen, in tranen. En dan weet je eigenlijk al de hoofdpunten, want die heb je al van de anderen gehoord, maar dan weet je het al. En dan zeg ik, kom nou eens even bij me zitten. Zeg, wat is er nou precies gebeurd? Eigenlijk weet je het al. Weet je, zeg, vertel het maar. Ik wil het horen. God weet het al. Wat ik beraad of wil betrachten. U weet van verre mijn gedachten. Voordat mijn woord over mijn lippen gekomen is, Heere, u weet het al lang. En wat er me gebeurd is, de haren van mijn hoofd zijn geteld. God weet het al lang. En hij zegt, maar maak het bekend. Ik wil het horen. Zo is God hoor. Die vraagt aan de Emmausgangers, waarom kijken jullie zo bedroefd? En hij wist het al lang. Maar waarom kijken jullie zo bedroefd? En de Heere zegt tegen Maria, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Dat wist de Heere al lang, maar hij vraagt het. Hij vraagt naar... de bekende weg. Want hij wil het al. Stort voor hem uit uw ganse hart, staat er toch? Zijn oor staat altijd open om te horen. En maar laat in geen ding bezorgd. In alle ding gebeden. En dat hangt natuurlijk heel nauw samen. Hè? Dat in geen ding bezorgd. En in alle ding gebeden. Dat hangt samen. Dat geen ding en alle. Dat hoort bij elkaar. Wat het dan ook zijn mag. En dan is wat groot genoeg is om u zorgen over te maken, niet te klein om het bij God neer te leggen. Wat groot genoeg is om u zorgen over te maken, is niet te klein om het bij God neer te leggen. En of dat het dan over geestelijke dingen gaat, dat kan ook. Ik zie zo op tegen de dood. Om maar iets groots te noemen. Heb ik nou werkelijk vergeving van zonde? Of als het gaat over iets aards. Maak me zoveel zorgen, dominee, over mijn kleinkind. Het ligt in het ziekenhuis en zoiets. Laat het alles in bidden. En smeken. Bekend worden. Bij God. Stel God op de proef. Stel zijn wijsheid op de proef. Stel zijn barmhartigheid maar op de proef. Stel zijn belofte maar op de proef. Met bidden. Hé, er staat. Het is een rijke tekst. We luisteren hem goed af. Er staat door bidden. En dan zou je bijna zeggen bidden dubbele punt. Twee onderdelen van dat gebed worden hier nu genoemd. Door bidden, smeken met dankzegging. Twee kanten van dat gebed. Smeken en danken. Eerst dat smeken. Maak het met smeken bij God bekend. Wat is dat? Dat is vurig. Je ziet het als het ware voor je. Die gevouwen handen. Die ogen omhoog. Smeken. Heel veel gebeden. Die bereiken God. Die bereiken God niet. Die zijn halverwege, sterven ze al weg. Er zit helemaal geen kracht in. Dat is, nou ja, laten we even bidden en we kunnen het ook nog eens een keertje bij God brengen. Maar dat is natuurlijk geen smeken. Maar smeken, dat is zoiets van Jacob. Ik zal u niet laten gaan, hè, tenzij gij mij zegent. Dat is de Heere vastgrijpen. Dat is aanhouden. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Dat is smeken. Daar zit kracht en vurigheid achter. Veel gebeden sterven al weg voordat ze in de hemel komen, omdat ze niet vurig zijn. Weet je wat er in smeken ook zit? Daar zit ook heel veel in van iemand die zichzelf kent als iemand die geen recht heeft. We zingen het wel, en dat is ook wel weer waar. Eis van mij vrijmoedig. Maar dat is dan wel eisen op grond van genade. Smeken, dat is niet, u moet dit nu toch wel even doen. U moet dit nu toch wel in orde maken. Nee, het is smeken. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik toch niks in te brengen. Dan hoeft God het niet te doen. Dan mag hij zo wel mij voorbij gaan. Ik heb er toch helemaal geen recht op. Hè? Maar met smeken. De Heer wil op mij smeken. O God, ik ben zo koppig. En ik ben zo vaak van mijn plek. En ik ben zo slecht met u eens. Maak dat ook maar bekend bij God. Ik kan zo opstandig zijn. Maak dat ook maar bekend bij God. Dus ik heb dat toch gehad, hè, over die kinderen. We mogen een kind hebben. Vorig jaar uit Gods hand ontvangen. Van 12 maanden. 15 maanden. En dan ligt het in het bedje. En dan horen we het, dat het wat begint te huilen. Zo 's nachts om 2:30. En dan word je een beetje wakker. En dan zeggen mevrouw en ik tegen elkaar, hoor je het? Dan is ze weer. Misschien gaat ze alweer over. Hè? Misschien slaapt ze wel weer. Maar als dat kind nou blijft huilen, het gaat nog harder roepen. Dan zeg je, dan moeten we er toch uit. We gaan ze halen. Is dat nou gek als ik dat ook op God toepas? Hij zegt, dat wil de Heer nou ook. En niet dat we zo even een geluidje maken en weer wegdommelen. Maar dat er zijn dat smeken. Dat komen. Dat aanhouden. Met bidden, dubbele punt. Smeken. Met dankzegging. Ik vind het weer een hele treffende lijn in dit woord. Want ik zou denken, misschien nu ook wel, je gaat iets aan God smeken en als God het nou allemaal gegeven heeft, dan ga je ook nog eens een keertje danken. Maar dat staat er niet, hè. Er staat niet eerst smeken als je wensen vervuld zijn en dan nog een keer danken. Nee, met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als er nog niks van te zien is. Of heb je geen reden om te danken? Is er niets om voor te danken? Dat is de meest doeltreffende pijl die afgeschoten wordt op het hart van God als we beginnen te danken. Denk maar in uw bezorgdheid hoe God vroeger heeft gezorgd. Wat voor een Heer hij al die tijd door al in je leven geweest is. Alles wat ik kreeg, dat kreeg ik uit genade. Heb je geen reden om te danken? Schrik niet, gemeente. Of misschien schrik wel. Is het al niet iets om te danken dat ik niet in de hel lig? Ik ben toch een zondaar? Ik was toch een zondaar? Dat God mij dit leven geeft. Heb ik al een reden om te danken? En dat God zijn evangelie geeft. En dat God zijn zoon heeft gezonden. En dat God zijn woord geeft. Is er geen reden om te danken? Onder de goden is niemand u gelijk. Paulus en Silas. In de gevangenis. En ze zongen goden lof. Zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waar ik hem verwacht. En dan? Nou, we hebben nou gehoord. In geen ding bezorgd. En dat gaat over die verkeerde bezorgdheid, hè, die zich wringt tussen God en uw hart. Geen ding bezorgd. Alle ding gebeden. Dubbele punt. Met smeken en dankzegging. Bekend maken bij God die het al weet. En dat mag u nog meer bemoedigen. Dat u iets zegt wat God al weet. Dus al kan ik niet eens goed zeggen, weet God het toch al wel. En nou het derde. Gods vrede. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Als je dat dan doen mag, dan gaat er gebeuren wat je vraagt. Dan krijg je het ook. Nou, het kan wel dat God heel wonderlijk verhoort en geeft waar je om vraagt. Er was een keer een koningin in de middeleeuwen. En die had een hele trouwe dienaar. En ze zei, ik geef je een ring. Hij had haar zo trouw gediend. Als ze zegt, ik geef jou een ring. En als je die ring naar mij toestuurt. Als je het moeilijk hebt. Als je in de knel zit. Dan kom ik je helpen. En dan geeft God ons ook een ring. Welke ring? Deze ring. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult mij eren. Hij is echt een krachtige helper. Dat ondervinden degenen die hem dienen. Hij geeft ons heel wonderlijk uitkomst. Ik vertel wat verhalen zo vanavond die mij te binnen schieten. In mijn geboorteplaats Lekkerkerk. Er was een vrouw die God vreesde. Met God leefde. Ze woonde met een man op een boerderijtje. In een natuurgebied. In de Loet. En de man kreeg een tumor in zijn hoofd. En hij stierf. Het was zomer. En toen werd het september. Oktober. Net als nu. En de dagen werden korter. En ze woonde daar in die eenzaamheid. In dat natuurgebied. En ze had het er moeilijk mee. En ze bracht haar zorg. Heer, ik ben bang. Ze bracht haar zorg bij God. En ze heeft het mezelf verteld en ik heb het ook gezien. Ze stond op een morgen op. Nadat ze in de nacht haar nood bij God had gebracht. En er liep op het erf. Een grote pauw. Zo'n grote vogel, hè, van die veren. En als het avond, en die pauw die bleef daar. Als het avond begon te worden, het begon donker te worden, dan vloog die pauw, het was niet zo'n groot, zo'n hoge boerderij, dan vloog die pauw op het dak. En die zat er op de nok. En op het moment dat er iemand het erf opkwam, begon die pauw te schreeuwen. Ik lees later in een blad over de natuur dat in Australië pauwen gebruikt worden als waakdieren. En die pauw die blijft daar heel de winter. En het wordt maart en het wordt april. En de pauw is weer vertrokken. Vind je dat nou niet groot? Ja, dat is makkelijk. Is dat klein? Als je daar nou Gods hand in ziet, in zoiets. Dan zeg je, wat is God, een grote God, die weet zo een pauw te sturen naar zo iemand die daar in de eenzaamheid zit. En ze wordt erdoor bemoedigd. Ze mag moed grijpen. En ze mag eruit aflezen. God weet van mij af. En hij voorziet. Het is wat. Met zo'n God heb ik te doen. Die wonderlijk zorgt. En die ziet wie op zijn bijstand wacht. Daar staat mijn verstand bij stil. Maar hier staat het nog anders. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. En dat is een belofte uit die fles, uit die kelders van God. Die zo groot, die zo vol zijn. Met kostbaarheden. En de vrede Gods. De vrede die van God is. De rust die komt uit zijn hart, de vrede Gods. Als misschien inderdaad al de omstandigheden nog precies hetzelfde zijn. Job op die ashoop. In die diepste rouw gedompeld. Maar dit weet ik, mijn verlosser leeft. En zijn waarom vragen zijn echt niet opgelost. Je hebt het antwoord niet geweten en begrepen. Maar mijn verlosser leeft, dat weet ik. Dan zijn misschien alle omstandigheden nog hetzelfde. Maar je mag iets van de vrede van God hebben. En reuzen worden dwergen en bergen worden vlak. De vrede Gods, dat staat er ook aan het einde van de tekst, in Christus. In Christus Jezus. In Hem die heel noodruftig is geworden. Door Hem die pijn, ik noemde Hem al, die vloek en pijn en nood gedragen heeft. Die genoeg heeft om die angel eruit weg te nemen. Ik heb in alles gebrek, ik ben een gebrekkig mens, maar in Hem is geen gebrek, nee, in Hem is een volheid. Als je hier iets van mag hebben, dan kan het ook gebeuren in je leven dat je voor God neerbuigt en zegt, oh God, vergeef me toch mijn bezorgdheid. Wat heb ik me weer een zorgen gemaakt, Heere. Maar hier ben ik met alles, het is niet meer van mij, ik geef het aan U. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. 1 uur in de zalige omgang met de Heere. Daar kan de wereld nooit tegenop. Daar kan niets in de wereld tegenop. En de vrede Gods. En nou zit er nog Gods vrede. Daar zit ook nog iets in wat waard is om het goed tot ons door te laten dringen. Want hier staat de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En ik had eigenlijk gedacht dat daarmee bedoeld zou worden. Het is zo'n rijke, volle, diepe vrede dat het niet te beschrijven is, dat je het niet bedenken kunt. Zo vol en zo rijk is deze vrede die God geeft. Als je iets mag zien van de genade en wie die zaligmaker is, de Heer Jezus Christus. Maar er wordt nog iets anders bedoeld. U mag het zo lezen. Ik dacht dat het zo gelezen moet worden. Als je alles bekend mag maken bij God. Door bidden en smeken met dankzegging. Dan zal de vrede Gods. Die zal doen wat het verstand niet kan doen. Dat gaat het verstand erboven. Dat verstand kan mijn hart en zinnen niet bewaren. Dat kan mij niet geruststellen. Mijn redeneren kan mij niet geruststellen. Zal het nou zus gaan, zal het nou zo gaan en je blijft denken en je wordt er moe van. Je verstand kan u niet geruststellen. Maar de vrede Gods kan wat het verstand niet kan. Uw hart en zinnen bewaren. Er staat voor dat hart en zinnen bewaren een woord, een militaire term. Zoals een stad bewaard wordt door een leger. Ik zal gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord en heer. Want gij alleen met schild en wapen. Zo'n onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Die vrede bewaart als een schildwacht. Tegen die bezorgdheid en tegen die onrust. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt me zachtjes als in stille wateren. Het is een rijk leven. Ik kan zo'n goed leven hebben. Ik kan zo'n heel rijk leven hebben. Als ik nou alles maar steeds bij God zou brengen. En ze zijn in Filippi zo bezorgd over Paulus. Doe het maar niet, zegt Paulus. Goed dat jullie aan me denken. Ik voel me erg aan jullie verbonden. Maar maak het maar bekend bij God. En wees maar niet bezorgd. Want Hij leeft. Want Hij zo. Ik zie donkere wolken. U niet? Ik zie hele dikke donkere wolken over Nederland. Ik word niet blij als ik lees in de krant. De mentaliteit die er is vandaag de dag. En dat egoïsme. En die ongebondenheid. En de wetteloosheid. En een volk wat van God wegzakt. En noem maar op. Ik kan er zielsbezorgd om zijn. Misschien nog veel te wat. In zekere zin moet het ons allemaal heel erg wegen. En tegelijk, maar breng het nou bij God. Uw zorg over uw kinderen. Die hier misschien niet meer zitten. Niet meer willen zitten. Kan. Uw kleinkinderen. Breng het nou bij God. U kunt toch niet. U bent geen God. Maar hij is God. Wentel het op hem. En laat hem zorgen. En de vrede Gods. Die zal doen. Wat uw verstand niet kan doen. Die zal uw harten en je zintuigen bewaren. In Christus Jezus. Ja, dit is wel het grote voorrecht van hen die met God mogen leven. Ik moet toch ook vanavond de andere kant zeggen. Daar winnen we geen doeken om. Hè. Want nou buiten Christus Jezus. Een leven los van hem. Buiten u is niets dan zorgen. Niets dan moeite. Niets dan strijd. En dat betekent uiteindelijk dat eeuwig ondergaan. Daar hebben we elkaar toch niet voor over, hè, gemeente. Maar in Christus Jezus, daar ligt alle heil. En die zou met hem mogen leven. En een weg op hem mogen wentelen. Die zullen straks ingaan. Door de poorten van de stad. En die gaan zeggen en zingen. Gij heren, gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen. Tot hulp. En heil. En vreugd geweest. Amen. Psalm 118. Het tiende vers willen wij met elkaar zingen. Psalm 118, vers 10. Gemeente, laten we met elkaar de Heere danken en bidden. O Heere, wat bent u groot en goed. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, zo'n zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Groot van goede tierheid. Wij belijden u, Heere, onze zonde. Al zou het alleen maar zijn die zonde van die bezorgdheid waar het vanavond over ging. Dat we daarover bestraft worden, dat u een vermaan laat horen, al is het wel een heel liefdevol vermaan. Heere, geef dat we leren, en dat zal altijd weer opnieuw zijn. Dat is herhalingsonderwijs, om niet als God te willen zijn en zelf te dingen in ons leven, maar te willen schikken, te willen sturen. Al hebben we onze verantwoordelijkheid, maar om het bekend te maken, om het neer te leggen bij u, met bidden en smeken, met dankzegging. Om dan te ondervinden dat u soms zo wonderlijk, boven bidden en denken, het wel maakt. En dan worden kleine dingen groot. Of dat die vrede daar is. En dat is alles. Die vrede die meer kan doen dan het verstand kan doen. Want we kunnen onszelf niet geruststellen, Heere. Onze redeneren schiet tekort. Maar uw vrede die dan bewaart. Maar we bidden ook wel bijzonder voor hen die het moeilijk hebben. En die misschien midden in de zorgen verkeren. En dat weten wij ook wel, en daarom bidden wij het ook, hoe moeilijk het kan zijn. En dat we werkelijk ook geen uitweg zien, en dat het hart onrustig is, of misschien ook wel opstandig is. Maar dat we dan ook de onrust, en ook de opstand, en het wantrouwen, mogen brengen aan uw voeten. Heere, gedenk zo, in ons leven, wees daarin dan nabij, en geef ons zo een leven aan uw hand. Dank voor wat u gaf. Ga nu met ons mee deze week in. Met alle zaken die er in het vooruitzicht zijn. Wees gij nabij. Neem ons in uw hoede. Omdat het uitzicht mag zijn op die grote dag. Die komt. Waar het hart nu iets van mag smaken. Als het met u mag leven, maar het zijn hier maar, het is hier maar ten dele. Maar dan de volheid die daar is, die u weglegt voor hen die u vrezen. Heer, laat ons oog daarop zijn gericht. Zie ons aan in genade en hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen onze slotpsalm uit psalm 75. Laten we er maar twee van zingen van psalm 75. Het eerste en het vierde vers. Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En ook het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doe ons meer of minder zijn. 75, het eerste en ook het vierde vers. gemeente, gaat nu heen naar uw huizen. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.